Geliefde gemeente, hebben mensen buiten Urk het evangelie nodig? U zult ongetwijfeld zeggen, ja zeker. Het is natuurlijk iets anders of we dat ook vaak zo voelen. Dat mensen ons op het hart gebonden zijn. Dat we zien, ja hier buiten Urk, daar houdt de wereld geestelijk niet op. Daar is een wereld in nood. En die net zo hard nodig heeft van de Heer Jezus te horen als wij. In de polder. Op vakantie. Collega's. Noem maar op. En we moeten ervan doordrongen zijn dat het woord van God, de genade van God, nodig is voor alle mensen. Ook al denken mensen wel vaak dat je lastig komt vallen. Als je zegt, ik heb 1000 euro voor je, dan zijn ze blij met je. Als ze zeggen, ik heb een Bijbel voor je, dan zeggen ze, nou hou je spullen maar bij jezelf. Dat gebeurt best vaak. En toch, of men het nou vanuit zichzelf wil horen of niet wil horen, het evangelie is nodig voor alle mensen. Van alle godsdiensten. Of zonder godsdienst. Maar hebben wij het evangelie nodig? Hebben wij het evangelie nodig? Nou ja, natuurlijk. Wij gaan toch naar de kerk? Dus wij zijn daarvan. Dat is juist precies het idee. Toch? Als ik hier naar Urk rijdt, ja, het viel me natuurlijk ook wel op, maar dan valt het me nu des te meer op. Hoeveel mensen naar de kerk gaan? Allemaal om het woord te horen. Dus ja, wij beleiden niet alleen, maar we doen het ook, we brengen het in de praktijk. Wij hebben het evangelie nodig. Ja, maar hebben we het ook nodig? Of hoort het gewoon bij ons? Het zou maar zo kunnen gebeuren dat we ten diepste denken, juist denken, mensen buiten de kerk, die hebben het nodig. En wij hebben het al. Maar het woord van God leert ons zo anders. Dat is wat Paulus in het begin van de brief aan de Romeinen wil laten zien. Alle mensen hebben het evangelie nodig. Het is een diepe noodzaak bij alle mensen. Eerst heeft hij het laten horen over de heidenen. Heeft hij gezegd, kijk maar om je heen. Naar de duisternis, de geestelijke duisternis en de morele duisternis. En mensen hebben totaal verkeerde ideeën en totaal verkeerd gedrag. Het is zo duister in de wereld. En mensen kunnen dan wel zeggen, ja we hebben onze eigen godsdienst. We hebben al wat. Maar ze leven in leugen. En ze kennen de schepper niet. En ze hebben het zo nodig dat ze het evangelie horen. En daarom zegt Paulus, wil ik in Rome het evangelie verkondigen. Onder Grieken en barbaren, onder allerlei mensen die het evangelie totaal niet kennen. Dat was het eerste wat hij zei. Maar dan zouden dus mensen die al naar de kerk gaan, of al naar de synagoge gaan, heel makkelijk het verkeerde idee kunnen krijgen. Als je dan zo benadrukt hoe lelijk de wereld om je heen is, dan zou je bijna kunnen gaan denken dat je zelf aan de goede kant staat. Dat het in de kerk, in een kerkelijk dorp, wel een stuk beter uitziet. En dat straks, voor de rechterstoel van Christus, hij over ons, in dit geval, wel veel milder zal oordelen. Zou God dat doen? Zou God tegenover de mensen buiten de kerk heel streng zijn? En tegen mensen die naar de kerk gaan heel vriendelijk? Kinderen, wat denken jullie? Zou God tegen mensen die nooit naar de kerk gaan, die hele lelijke dingen doen, zou er heel streng tegen zijn? Ik denk het wel, hè? Je zou die tegen de mensen die altijd naar de kerk gaan en helemaal niet zulke lelijke dingen doen, zou die daar heel vriendelijk tegen zijn? Denk je dat? Denk dat maar niet. Is God ook streng tegen? En we horen hier in Romeinen 2 waarom. Romeinen 2 vers 1 tot 16 is de tekst voor de preek. Gods oordeel over allen. Drie gedachten. De schuldigen. De schuld. En het oordeel. Dus Gods oordeel over allen. De schuldigen. De schuld. En de straf. De schuldigen in de eerste plaats. Schuldigen. Wie staan er schuldig voor God? Wie staan er heel erg schuldig voor God en wie een klein beetje? Dat is eigenlijk toch wel een beetje terecht. Dat sommige mensen heel veel schuld hebben voor God. En sommige mensen veel minder. U vindt uzelf toch ook wel beter dan anderen? U bent toch ook wel beter dan sommige anderen? Heb je dat nooit? Dat je van iemand hoort, een verhaal hoort van, nou ja, waar dan van ook vandaan. En ik zeg, alle mensen, hoe vreselijk. Hoe wreed kun je zijn? Je hebt een verhaal gelezen van een kampbeheerder uit de tijd van Hitler. Of je leest een verhaal in de krant over een serieverkrachter. Of je hoort het verhaal in het dorp waarvan je oren staan te klapperen. En denk, jongen, komt dat op Urk voor? Of je denkt over ons land en hoort wat voor wetten er aangenomen worden en hoe mensen er tegenover staan. En hoe makkelijk ze praten over abortus en euthanasie en homoseksualiteit en al die dingen. Hoe gruwelijk dat het allemaal zomaar kan. Aan de ene kant mag je blij zijn als je zo denkt. Dat je verontwaardigd bent. Dat je voelt hoe lelijk de zonde is. Het zou niet goed zijn als je eraan went en denkt, ja, ja, dat hoort nu eenmaal zo. Zo zijn mensen. Een kampbeul of een verkrachter of een iemand die allerlei goddeloze wetten uitvaardigt. Ja, ja, dat is toch gewoon. Ja, het is goed als je voelt, het is helemaal niet gewoon. Dat is zo lelijk. Maar gebeurt het niet heel snel dat je daarmee jezelf een stuk beter voelt? Het is wel fijn soms, hè? Kijk, soms doet het echt pijn. Ik hoop dat u dat herkent. Soms doet het echt pijn om te denken over de zonde van anderen. Maar soms is het eigenlijk wel fijn om te denken over de zonde van anderen. Dat zul je niet zeggen. Maar dat voel je wel zo. En daarom is het ook zo leuk om nog eens te vertellen. Joh, wat ik nu gisteren gehoord heb. Ja, dat is toch heel bar. Ja, het is heel erg, maar wel fijn om te vertellen. Dan geef je een bepaald goed gevoel. Want je voelt, zo doen wij het niet. Zulke wetten, daar staan wij niet achter. Zulke bizarre dingen ben ik nog nooit aan begonnen. Dus als je de ander heel slecht vindt, en terecht, dan kun je heel makkelijk jezelf beter voelen. Net zoals dat je ook op een heel verkeerde manier boven water kunt blijven. Als je in het water valt of in het zwembad terechtgekomen bent. En er is ook nog iemand anders, dan kun je die ander onder water duwen en als je die andere onder water duwt, dan blijf je er zelf mooi boven. Dus je kunt zelf extra ver boven water komen door een ander onder water te duwen. En zo doen we het eigenlijk heel vaak met ons praten over een ander. Met ons praten over de wereld. Hoe vreselijk. Ja, zegt Paulus, maar als je dat gezegd hebt, heb je gelijk iets over jezelf gezegd. Wat erg dat ze dat doen. Als je het echt erg vindt, dan moet je ook iets van jezelf erg vinden. Want er is met jezelf zoveel aan de hand. In vers 1 zegt Paulus, daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij ook maar zijt. Wie ook maar bent, o mens. Mens, dat zijn we allemaal. Wie ook maar bent die anderen oordeelt. Dat doen we allemaal. Wij vinden altijd iets van een ander. Hij begon. Ja, maar hij zei. Ja, maar zoals hij ben ik niet. Dat hebben we allemaal al vanaf dat we kind zijn, vanaf dat we kleuter zijn. Dat zit in ons. Wie gij ook maar zijt, o mens, die een ander oordeelt. U bent niet te verontschuldigen. Dat is hetzelfde woord als in vers 20. Opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Vers 20 van hoofdstuk 1 bedoel ik, sorry. Hoofdstuk 1, vers 20, dan gaat het over de heidenen. He, bij die vraag. Ja, maar ja, heidenen, die hebben nog nooit uit de Bijbel gehoord. Hoe kunnen die dan verkeerd doen? Hoe kunnen die dan beter weten? Nee, zegt Paulus, niemand van de heidenen is te verontschuldigen. Want ze weten iets van God, maar ze dienen God niet. Dus de heidenen zijn niet te verontschuldigen. Maar hier staat, niemand is te verontschuldigen. Van niemand kun je zeggen, jij bent niet schuldig. Jij kunt er niks aan doen. Bij jou valt het wel mee. Wie je ook maar bent, je bent niet vrij te pleiten. Je draagt schuld bij je, juist als je een ander oordeelt. Wat tegenwoordig vaak gezegd wordt, is, ja, dat oordelen, dat is zo'n grote zonde. Je krijgt soms de indruk dat er geen zonden meer bestaan op één na. Er is nog maar één zonde in de wereld, oordelen. Als je oordeelt, ja, dan ben je echt fout. En wat je verder ook doet, ja, dat maakt niet uit. Dat is natuurlijk niet de Bijbelse lijn. Soms moet je oordelen. Maar wat is nu het probleem in het oordelen? Waarom, zegt Paulus, juist als je oordeelt, ben je schuldig? Of dan moet je schuld erkennen? Ik denk dat de kinderen het eigenlijk wel kunnen begrijpen door iets wat we vaker tegen elkaar zeggen. Als je nou met een vinger wijst naar een ander. Doe je dat wel eens? Hij begon. Zo, hè? Met de vinger wijzen naar een ander. Je weet wel wat dan gezegd wordt, hè? Dan wijzen er 3 vingers naar jezelf. Als je met de vinger wijst naar een ander, wijs je ook naar jezelf. Als je dat maar wilt zien, dat wil je natuurlijk niet. Dan zeg je niet, hij gaf mij eerst een klap. Dan zeg je er niet bij, ja maar ik begon met schelden. Ik begon met vervelend doen. Dat zeg je niet. Je zegt alleen maar, hij begon met slaan. Maar als je eerlijk bent, dan zeg je ja, ik begon. En dan heb je de eerste vinger. Ik begon met iets lelijks zeggen. En ik begon met pesten. En ik begon met, ik deed. Je kunt zoveel over jezelf zeggen, als je maar eerlijk wilt zijn. Als je iets zegt over een ander, zeg je altijd ook iets over jezelf. Want gij die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. Dezelfde dingen. Nee, niet per se hetzelfde. Bijna niemand doet precies hetzelfde. Je kunt echt wel dingen aanwijzen in de wereld. In de wereld, zo, nou, de wereld. De wereld die met God niet te maken wil hebben. Waarvan je zegt, ja, dat doen wij niet. De winkels op Urk zijn niet open op zondag. En in andere plaatsen wel. Dat is gelukkig, dat ze hier niet open zijn. En er zijn dingen waarvan je kunt zeggen, daar doen wij gewoon niet aan. Daar zijn wij tegen. Dat heb ik in mijn opvoeding geleerd. Ik heb gewoon niet geleerd te vloeken. En daar vroeg eens iemand aan me van, ja, maar als je echt heel hard op je vingers slaat, ja, dan kan het toch niet anders? Dan moet je toch wel vloeken? Ik heb het gewoon echt helemaal niet geleerd. Ik zou niet weten hoe ik een vloek over mijn lippen moet krijgen. En dat hebben sommigen van u denk ik ook wel. Gewoon in de opvoeding is het er zo ingesleten. Dus je kan zeggen, ja, je hoort andere vloeken. En dat doe je gewoon niet. En toch, zegt Paulus, je doet dezelfde dingen. Nee, je doet niet hetzelfde. Maar je doet wel even erge dingen. Om dat te zien, heeft Paulus in het vorige hoofdstuk een hele rij neergezet. We hebben de vorige keer even wat aandacht aan gegeven. Vervuld met alle ongerechtigheid. En er staat zo'n hele lange rij. En je kunt zeggen, dat zijn allemaal dezelfde dingen. Allemaal even erge dingen. Allemaal vreselijke dingen. En dan lees je dat rijtje en dan denk je, ja, maar dat heb ik echt niet. Ja, maar dan lees je het volgende woord. Dan denk je, ja, maar dat heb ik wel. Dus op het moment dat je zegt, oh, jij doet iets heel vreselijks, iets heel ergs. Dan zeg je dus, er zijn heel erge dingen. Sommige dingen zijn echt heel vreselijk. Maar als je dan goed kijkt, zeg je, ja, maar zulke lelijke, erge dingen heb ik dus ook. Ja, niet dat, maar wel iets anders. Niet vloeken, maar wel lelijk over anderen praten. Niet verkwisten, maar wel gierig zijn. Geen mensen doodslaan, maar wel je buurman aan zijn lot overlaten. Niet scheiden, maar wel je vrouw het leven moeilijk maken. Noem maar op. Dezelfde dingen. Wie gij ook maar zijt. Niemand van ons moet denken, ik kan er wel ergens, nou ja, tussendoor fietsen. En waarom zegt Paulus dat nu? Zegt Paulus dat nu om maar lelijk te doen? Nee, Paulus zegt het om ons eerlijk te maken. Dat we toch echt niet denken dat het feit dat wij godsdienstig zijn ons een streepje voorgeeft. En dat gevoel ontstaat zo makkelijk. Ik heb het ook wel eens een keer besproken met de organisatie van Zingen in de Zomer. Ik zeg, wat me nou eens opvalt. Als je dan daar zit, en u weet, ik kwam er altijd best wel graag. Zingen is mooi, samen zingen is mooi. De hele vakantie door samen zingen, dat heb je nergens zo. Het bekruipt me wel eens het gevoel, alleen maar omdat wij nu hier in de kerk zitten, dat we dus allemaal naar de hemel gaan. Maar degene die een woord heeft voor degene die in de kerk zitten, die moet ook een woord hebben van bekering. Je kunt er niet van uitgaan. Nou, al die mensen nemen de moeite waard om op dinsdagmiddag in het kerkje te gaan zitten. Dus houden ze ook allemaal van de Heer Jezus. Dat kun je zo niet zeggen. En omdat je Urker bent, ben je godsdienstig. Of zo. Maar dat gevoel kan toch zo snel ontstaan. Hè? Dat wij-gevoel. Dat verschil tussen ons en de wereld. En dat wil Paulus nu doorbreken. Om je slecht te voelen? Ja, ook wel. Maar dat is niet het doel. Wat is nou Paulus' verlangen? Wat is nou, zou je kunnen zeggen, de reden dat God ons de Bijbel geeft? Paulus heeft gezegd, in vers 16 van het vorige hoofdstuk, ik schaam mij voor het evangelie van Christus niet. Want het is een kracht Gods tot zaligheid. Daar wil hij de mensen heen hebben. En hij zegt, dat hebt u nou net zo hard nodig als die mensen waar u die lelijkheid van zit. Als je de wereld om je heen ziet en zegt, het is zo duister, zo goddeloos. Ze hebben zo hard de Heer Jezus nodig en het kruis van de Heer Jezus. Zegt Paulus, ja, en daarom ga ik preken ook in Rome. Maar dan moet je niet denken, zij hebben het nodig en wij hebben eigenlijk genoeg in onze godsdienst. Wij kunnen toch wel God tevreden stellen door bij elkaar te zijn. Door een beetje ons te gedragen. Nee, u hebt het evangelie net zo hard nodig. En daarom vertelt Paulus het ook zo graag aan Joden. aan de godsdienstige mensen van die tijd. Je hebt het even hard nodig, want je hart is even lelijk. Mag je dan niks meer zeggen over een ander? Nou, niet op zo'n manier dat je jezelf dan beter gaat voelen. Wel op zo'n manier dat de spiegel wordt. Dat je moet naar binnen krijgt en als het ware gaat nadenken. En misschien moet je dat gewoon eens concreet doen. Ik zeg maar tegen de kinderen weer. Als dan gezegd wordt, ja, als je met één vinger wijst, dan wijs je met drie naar jezelf. Moet je maar eens doen. Dus jij zegt iets van een ander. Oh! Die ene vinger. En dan drie naar jezelf. Dan zou je maar eens gewoon tot drie moeten tellen. Wat heb ik dan gedacht? Wat heb ik dan gedaan? Wat heb ik dan gezegd net? Nou, ik denk dat je bijna altijd heel makkelijk tot drie kunt komen. Altijd als je iets, als je ziet hoe lelijk de zonde is om je heen. Dan moet je gaan ontdekken hoe lelijk de zonde is in je hart. Niet alleen dus buiten de wereld, ook in de kerk. Niet alleen anderen, maar ook u. Het evangelie van de Heer Jezus is niet een mooi verhaal. Is niet om ons nog een beetje te troosten. Maar het is omdat wij het zo hard nodig hebben. Omdat wij vanuit onszelf schuldig staan voor Gods gericht. Zoals het eerste, de schuldigen. In tweede plaats, de schuld. Want wat is dan de schuld? Waar zit het hem dan in? Je zou kunnen denken vanuit Romeinen 1 dat het hem erin zit als je lelijke dingen doet. Als je echt grove zonden doet. Maar Paulus laat wel duidelijk horen, het gaat er niet alleen om dat je het doet, maar ook als je het denkt, als je het in je hart hebt. Lelijke gedachten, overspelige gedachten, hatelijke gedachten, begeerlijke gedachten. Dus daar gaat het om. Wat leeft er aan lelijks in je hart? Maar nog meer, in vers 4 en vers 5, zegt Paulus, het gaat uiteindelijk ten diepste erom, hoe sta je nu tegenover God? Zie je echt de rijkdom, de genade van God? Hoe goed hij is. De rijkdom van zijn goede tierheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid. Hij zegt eigenlijk, beseft u dat niet? Als u gewoon maar leeft zoals u nu leeft. Je beseft niet hoe goed God is en waarvoor God het bedoeld heeft. Al die goede gaven, al die trouwe zorg, dat grote geduld van God is bedoeld tot bekering. Dat is wat God bedoelt elke keer als de zon opgaat. Elke morgen als de zon opgaat en als je de warmte weer voelt of als de regen neerdaalt en je ziet de vruchtbaarheid. Als je eten krijgt, je proeft hoe lekker het is. Als je ziek was en je herstelt. Elke keer is dat Gods goede tierheid. Altijd zegt het. Ken je die God? Ga je nou niet die God toe? Dus je ziet de zon schijnen door de gordijnen. Dan eerste wat je zou moeten denken is. Hoe goed is God voor mij? God verdient mijn hart. God is het waard dat ik deze hele dag aan hem geef. Als je dat niet doet, dan ben je een zondaar. Als je dat niet doet, dan ben je onbekeerlijk. Dan ben je hart, staat er. De hardigheid, je onbekeerlijke hart, dat is een probleem. Een hart dat niet naar God toe gaat. En een hart dat niet naar God toe gaat, dat gaat naar andere dingen toe. Dat zoekt vreugde in tijdelijke dingen. Maar dat gaat ook zomaar naar hele verkeerde dingen toe. Een hart dat niet gericht is op God, daar is ruimte voor alle verkeerde dingen. Alleen God kan het verkeerde uit je hart buiten houden en verdrijven. Maar waar God niet is,
Dat daar is allerlei lelijks. Dus de diepste oorzaak, die ligt daarin dat je God buiten houdt. Dat je hart op hem niet gericht is. Waarin herken je dat nou? Wat is nou een hart zoals God dat zou willen hebben? In vers 7 staat dat. Met volharding in goed doen, heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken. Dus hoe ziet nou iemand eruit waarvan God zegt, zo zie ik het graag. Zo'n hart, zo'n mens, dat is mooi. Dat is niet iemand die in de kerk zit. Dat is niet iemand die zich goed aan de regels houdt. Dat is niet iemand die altijd vriendelijk is. Of zulke dingen. Het zijn op zich mooie dingen. Maar dat is niet wat God zoekt. Er staat volharding in goed doen. Dus altijd door het goede doen. En intussen heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken. Zo ziet het hart eruit van iemand waarvan God zegt, jij past bij mij, jij past in de hemel. Dan zoek je heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid. Je zoekt die dingen die van God zijn. Je bent altijd erop gericht op die dingen die echt de moeite waard zijn. Op de dingen van de hemel. Op de dingen van liefde en van zuiverheid. Zo heeft God de mens gemaakt. Zo waren Adam en Eva in het begin. Zij zochten heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid. God heeft ons zo gemaakt om hem te zoeken. En deze woorden, dit zijn de woorden van God. De woorden waar God vol van is. Zo zijn we bedoeld om altijd op God gericht te zijn. En meer van Gods heerlijkheid te zien. En meer van Gods liefde te kennen. En dichter bij de hemel te leven. En intussen het goede doen. Met volharding in goed doen. Dus je aan de wet houden. Voor je naaste er zijn. Naar de kerk gaan. Maar het diepste, zegt Paulus, is dat je hart uitgaat naar het goede. Hij zegt dan hier, wie er dan goed zijn voor God. Maar die mensen zijn er niet. Dus niemand kan zeggen, ja, dit ben ik. In vers 7, daar zie ik nou het plaatje van mij. Dat is nou mijn hele leven. Kan wel, het zal wel gebeuren als de Heer in je hart gaat werken. Dan begint dat weer. Hè. Dan ga je de dingen van de hemel zoeken. Maar onze wandel, zegt Paulus, is in de hemelen. Waaruit we ook onze zaligmaker verwachten. Hoog, omhoog mijn ziel, naar boven. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieven en loven is daar waar men Jezus ziet. Dat gaat wel beginnen. Er is niemand die dat hier al helemaal heeft. En er is al helemaal niemand die uit zichzelf heeft. Maar Paulus zegt, als dat nu je leven is. Dat je het leven in God zoekt. Dat je één verlangen hebt naar dat wat bij God past. Dan keurt God je goed. Maar als dat nou niet zo is. Als je hart naar andere dingen uitgaat. Zich afkeert van God. Van dat wat echt goed is. Wat echt waardevol is. Dan ben je het oordeel van God waard. Onze schuld is dat wij het leven en de vreugde buiten God zoeken. En dan moet je soms best heel diep voor over jezelf nadenken. En dan nou echt ontdekken. Hoe ziet mijn hart eruit? Eigenlijk willen we dat niet graag. Zo vaak gaan we maar door en hebben we van alles aan ons hoofd. En staan we er niet bij stil. Wat gaat er nou echt in mijn hart om? Wat is nou wat ik het diepste wil? Wat is nou waar mijn hart echt sneller van gaat kloppen? Daar kijkt God naar. Hoe zien nou
je verlangens eruit? Wat zijn de keuzes die je diep van binnen maakt? En de schuld, die maken we elke dag groter. Door dingen te zoeken buiten God. Door niet ons hoogste verlangen in Hem te zoeken. Niet onze vastheid in Hem te zoeken. Elke keer als wij in ons hart verlangen naar iets buiten God, vergroten wij onze schuld. En daarom gaat het oordeel ook over alle mensen. Alle mensen staan schuldig. Maar God laat het wel aan mensen op een verschillende manier zien. In vers 11 staat, er is geen aanneming des persoons bij God. Nee, God kijkt niet van, oh ja, wacht even, maar die is rijk, dat is eigenlijk wel een leuk vriendje van me, die zal ik een beetje voorrang geven. God is niet corrupt of iets dergelijks. Er is geen aanneming des persoons bij God. God kijkt, die prikt overal dwars doorheen, die kijkt naar je hart. Maar de manier waarop die oordeelt is wel wat verschillend, staat er. Vers 12. Zovelen als er zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zovelen als er onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Er zijn mensen onder de wet en zijn mensen zonder de wet. De mensen onder de wet, dat zijn wij. Paulus bedoelde daarmee de Joden. De Joden, die hadden de wet, de Torah, de 5 boeken van Mozes. De heidenen hadden die niet. Wij hebben nu, net als de Joden, ook die boeken gekregen, de wet van God. En er zijn zoveel mensen die hebben die wet niet. Zij weten minder. Dan kun je zeggen, de maatstaf is misschien ook wel iets lager. Als wij dan zeggen, ja, maar kijk, ja, het gaat bij ons ook allemaal niet goed. Maar op andere plekken is het nog veel erger. Ja, dat kan. Dat kan. Dat is eigenlijk wat Paulus wel zegt. Rome was lelijker dan Jeruzalem. Als je gewoon in Jeruzalem rondliep, dan was het ook niet allemaal fraai, maar dat ging nog. En Rome was een verdorven stad. Jawel, zegt Paulus, maar in Jeruzalem is de wet. Dan zouden ze zoveel beter moeten weten. Dus inderdaad, als mensen Urk erop aankijken en zeggen, ja, maar dat is zo'n christelijk dorp, dan hebben ze gelijk. Dat zal God ook zeggen. Je wist het zo goed. Je bent er helemaal bij opgegroeid. En overal om je heen zag je het. Je was met de wet. Dan word je ook volgens die wet geoordeeld. En een ander. Een heiden. Die dan de wet niet heeft. Die niet elke zondagmorgen de wet hoort. Kan die dan zeggen, ja, ja. Ik had geen wet. Dus ik wist het niet. Nee, niet zo precies. He, dus om zo te zeggen dat het goed is om elke zondagmorgen naar de kerk te gaan, dat kon diegene niet weten. Maar een heleboel dingen kon diegene ook weten. Vers 14. Wanneer de heidenen die de wet niet hebben van nature dingen doen die de wet zijn, deze de wet niet hebben, dan zijn zichzelf een wet. Als die betonen het werk der wet geschreven in hun harten en hun conscientie medegetuigende. Dus hun geweten spreekt. En de heidenen die voelen ook wel aan, het is niet normaal om zomaar iemand te vermoorden. Het is niet normaal om zomaar vreemd te gaan. Het is niet normaal om zomaar uit de hut of uit het huis van een ander iets te stelen. Dat voelen de heidenen ook wel aan. Ze hebben een geweten. En God zegt hier dus, iedereen die kan weten dat zijn leven niet deugt. En iedereen voor de rechterstoel van Christus, die zal moeten belijden, ik heb niet geleefd zoals ik moest leven. Mijn christen, mijn jood, dan is de maatstaf nog hoger. En zomaar ook even een toepassing. Als er bij ons gevraagd wordt, heb je liefde tot Israël? Dan hoop ik te zeggen, ja, ja, ik heb diepe liefde tot Israël, omwille van Gods verbond. Als er dan gevraagd wordt, heb je kritiek op Israël? Ja, een beetje moeilijk. Nou ja, niet echt. Dan zegt hij, ja, natuurlijk heb je kritiek op Israël. Juist vanwege de liefde. Zo is God. God heeft Israël lief. En daarom heeft God grote kritiek op Israël. Heel de Bijbel door. En nu nog steeds. Alleen, we hebben natuurlijk geen kritiek op Israël om dan zelf de buiten te staan. Te zeggen, ja, wij zijn beter dan Israël. Maar als het echte liefde is, dan zeggen, ja, juist. Juist dan besef je hoe heilig God is. En hoe erg het is als je dingen doet die niet bij God passen. Dus als het volk van God in deze wereld een verkeerd getuigenis geeft, dan is dat ook een verkeerd getuigenis. Maar daarmee wordt je liefde voor Israël niet minder. Omwille van Gods verbond. Maar op een bepaalde manier kun je zeggen dat God Israël strenger zal oordelen dan anderen. En dat hij ons strenger zal oordelen dan anderen. Want wij weten zoveel. En hoe meer je weet, hoe meer God ook van je zal vragen. Dan moet je natuurlijk niet denken, nou ja, dan weet ik maar bijna niks. Dan ga ik maar niet meer naar de kerk en dan weet ik het tenminste niet meer. Nee, dan, je weet het wel. Dan zegt God, je had het zo goed kunnen weten. Maar je wilt het niet weten. Dat is nog een extra verzwaring. En dan nog, is het erg dat je het weet. Ben je dan echt wel jaloers op mensen die het niet weten? Ze denken, nou, ik wou dat ik maar nooit naar de kerk gegaan was. Dan oordeelde God niet zo zwaar. Zou je dat willen? Dan hoorde je ook nooit van de Heer Jezus. Het is niet zo dat je nou in de kerk zit en je hebt, nou ja, een heleboel kans dat je veroordeeld wordt en een heel klein kansje dat je vrijgesproken wordt. Als dat zo was, dan zou ik tegen niemand meer over de Heer Jezus vertellen. Ik zeg, ja, dan maak ik het probleem alleen maar groter. Maar dat is niet waar. Als je van de Heer Jezus hoort, dan is dat vanwege de liefde van God. En dan is er alle opening om zalig te worden. Want je hoeft nooit te denken, ik wou omdat ik maar niet zoveel wist. Dan werd ik niet zo zwaar gestraft. Maar je mag zeggen, wat een wonder dat ik zoveel weet. Nou kan ik vrijgesproken worden. Maar als je dat nou niet wilt. Niet wilt luisteren naar Gods wet. En niet wilt luisteren naar Gods evangelie. Als je gewoon God, misschien wel niet van buiten, maar van binnen in elk geval, de rug toekeert. Denk je dat God dat niet vreselijk vindt? Denk je dat God dan zwaarder gaat oordelen over iemand die allemaal gekke dingen gedaan heeft, maar nooit gehoord? We staan schuldig als het weten en niet doen. Als we God van God horen en hem niet zoeken. Hoe meer we tegen hem ingaan, hoe duidelijker we laten merken dat we Gods toorn verdienen. En dat is dan het laatste. De straf. Wat doet God ermee? Dus God overziet heel de wereld. Hij kent alle gedachten. Wat doet hij er nou mee? Laat hij het maar gaan? Nee, dat kan toch niet? Zo is God niet. God is zo rechtvaardig. Het past niet. Als jij niet bij God past, dan kun je niet bij God zijn. Als jouw hart God niet lief heeft, dan heb je in de hemel niks te zoeken. Als jij je van God afkeert, dan wil God zo je niet bij hem hebben. Want God is liefde. God is liefde. Weet je wat dat betekent? Dat betekent niet dat God zegt, oké, overal zand over, maakt allemaal niks uit. Dat betekent dat God uit is op liefde. Dat God zijn hart wil uitstorten naar ons toe en wij ons hart naar hem. Het gaat hem erom dat wij hem lief hebben. En als we hem niet lief hebben, dan kan hij zijn liefde niet kwijt. En dus God is liefde, dat is niet maar om dan lekker makkelijk te doen. Dat is een aansporing om God te zoeken. En dat is voor God een reden om te oordelen. Als wij God op het hart trappen. Als we dwars tegen Gods goede geboden ingaan. als wij het evangelie afwijzen, dan wordt Gods liefde zo diep gekrenkt. En gekrenkte liefde, dat is toorn. De toorn van God is Gods gekrenkte liefde. Het is niet, God is niet bozig in zichzelf en een norse man. En je hebt soms van die mensen, denk je, nou, die kijken altijd chagrijnig. En zo is God niet. God is niet hatelijk. God is liefde. Juist vanwege zijn liefde kan hij ook diep toornen. Omdat zijn liefde zo diep gekwetst, tegengestaan kan worden. Daarom staat er. Degene die de waarheid ongehoorzaam zijn en aan de ongerechtigheid gehoorzaam, vers 8, die zal verbolgenheid en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid over alle ziel die het kwade werkt. En dus Gods toorn, Gods verbolgenheid, dat betekent verdrukking en benauwdheid. Paulus werkt dat hier niet uit. Maar het zijn wel woorden die passen bij wat de Heer Jezus vertelt over de hel. De plaats van de buitenste duisternis. De plaats waar wening zal zijn en knessing de tanden. De plaats waar geen vreugde meer is. De plaats waar geen liefde meer is. De plaats waar je niet meer Gods ondersteunende hand zult ervaren. Zoals het nu nog is voor ons allemaal. En zoals het ook staat in vers 4. Gods goede tierheid, Gods verdraagzaamheid, Gods zorg. En wij ervaren allemaal nog Gods ondersteunende hand. Maar de hel, dat is de plaats, daar ervaar je alleen nog Gods drukkende hand. En er komen dus ook mensen die altijd in de kerk gezeten hebben. Altijd meegedaan hebben. En naar de buitenstaanders de indruk gaven dat ze er helemaal bij hoorden. Maar ze hebben de waarheid niet lief gehad. Ze hebben de Heer niet lief gehad. Ze hebben zich niet bekeerd. Gaat het over u? Gaat het over jou? We moeten belijden. Dat gaat over ons allemaal. Voor zover het aan ons ligt. Dat gaat over ons allemaal. Paulus die wil dat hiermee duidelijk maken. Als het ligt aan wat er in ons hart omgaat, dan zijn we allemaal des doods schuldig. Niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Ja, maar er staat toch ook dat God iets anders gaat geven. Vers 7. Degene die met volharding in goed doen, heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Dat in die kant is het toch ook. En vers 10. Heerlijkheid en eer en vrede geeft hij aan een iegelijk die het goede werkt. Het is toch een zegen dat Paulus dat ertussen schrijft. Maar niet om dan te denken, voor sommige mensen valt het mee. Want niemand kan zeggen, uit mezelf ben ik zo. Maar wel laat Paulus daarin, als het ware, tussen de regels door, iets zien van het evangelie. Hij zegt, hier werkt God nou naartoe. God zorgt ervoor dat dit toch kan gebeuren. Dat mensen het eeuwige leven krijgen. Heerlijkheid en eer en vrede. Voor degene die het goede werkt. Maar niemand werkt het goed uit zichzelf. Hoe kun je dan ooit zo zijn dat je het goede werkt? Hoe kan nou dat harde hart, dat onbekeerlijke hart, dat afkerige hart, dat vijandige hart, hoe kan het nou omgekeerd worden? Dat is nou het geheim van het evangelie. Dat is nou de rijkdom van het evangelie. Dat ligt in Christus. En dat werkt hij uit door de Heilige Geest. Paulus, die zegt het hier in feite alleen maar tussen de regels door. Het gaat hem er nu nog niet om daar nu heel veel over te vertellen. Het gaat er nu om dat iedereen moet belijden. Ik heb het evangelie nodig. Ik kan alleen maar zalig worden door genade. Ik kan alleen maar in de hemel komen door redding. En niet door mezelf. Maar hoe ziet dan de hemel eruit? Zo, heerlijkheid en eer en vrede. En het eeuwige leven. Als je moet kiezen, Is dat moeilijk? Kiezen tussen verdrukking en benauwdheid. Of leven en vrede. Wat kies je? Verdrukking en benauwdheid. Of leven en vrede. Wat zou je dan willen? Nou, iedereen zou toch zeggen leven en vrede. Jawel, zegt de Heer, maar dat kun je alleen maar krijgen als je het echt zoekt. Wat doe je nou? Je zegt, ik wil het leven hebben, ik wil vrede hebben. Maar wat doe je nou in je hart? Je zoekt helemaal geen vrede, je zoekt boosheid. Je zoekt het leven niet, maar je zoekt de dood. Want je zoekt het buiten God. Je zegt, ik wil het leven. Je doet het tegenovergestelde. Zolang je bij God vandaan houdt. Maar hij is het die het uitwerkt. Hij is het die het wil geven. Juist daarom het evangelie. Juist daarvoor is Jezus gekomen. Om in een hatelijke, verloren wereld het leven en vrede te geven. Mensen die uit zichzelf het verkeerde werken. Die worden mensen, zoals er staat, die het goede werken. Het goede werken dat ze God niet meer kunnen missen. Dat ze zich niet laten tegenhouden doordat God ze tegenspreekt. Herken je dat ook? Kun je God niet meer missen. En je zegt ook, Heer, u mag nou alles zeggen. U mag me helemaal afkeuren. Maar als ik maar bij u niet weg hoef. Als ik u maar mag hebben. Wel, zegt de Heer, daarvoor geef ik nou mijn zoon. Zodat u tot mij kunt komen en ik tot u kunt komen. Wat zou je nou willen? Het leven of de dood? Die twee dingen zijn u voorgesteld. Zo zei Mozes het ook tegen Israël. Zo zeg ik het ook deze morgen. Kies dan het leven, opdat gij leeft. Amen.